Koninklijke Hoogheid, Hare Majesteit, burgemeester, Sinako, dames en heren. Het is echt voor mij een enorme eer om hier vanavond over mijn levenswerk te praten. Het onderzoek naar toerisme, met name stedelijk toerisme. En ook in het bijzijn van mijn promotor in de tijd, professor Leo van den Berg, die vandaag met mij meegekomen is. Ik geef een 20 minuten durende uiteenzetting over hoe toerisme beter terug kan komen dan voor de pandemie. Want ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat toerisme enerzijds een enorme kans is om sociaal, economisch, culturele ontwikkeling zeg maar te genereren. Maar we zijn het er denk ik allemaal ook over eens op dit moment, 2019, maar ook nu weer terug zijn naar het oude toerisme van voor de pandemie, dat er nog heel veel dingen anders en beter kunnen. Dus ik wil nu jullie zeg maar meenemen aan de hand van een vijftal vragen die mijn statement aan het einde zouden moeten illustreren. De eerste vraag is toerisme nu een zegen of een vloek? Als je met mensen praat, is het voor een heleboel mensen inderdaad zeg maar iets om boos over te worden. Voor anderen is het juist zeg maar big business, een belangrijke opportunity om geld te verdienen. Tweede vraag is wat duurzaam toerisme nu eigenlijk is. We hebben het net even gehoord ook in de speech van de burgemeester van Florence. Een derde vraag is van, nou, als je iemand nou de schuld moet geven van een niet duurzame ontwikkeling, hè, van een toeristische ontwikkeling dat niet duurzaam is, wiens schuld is het dan eigenlijk? De vierde en de vijfde vraag zijn min of meer gelinkt aan het doel van het seminarium. Dus inderdaad te kijken wat de toekomst nu eigenlijk is van het toerisme en hoe we ervoor kunnen zorgen dat toerisme inderdaad duurzaam wordt of duurzaam blijft. En eerst kijken we even naar de scenario's. Hoe ziet het daaruit? Het post-COVID toeristisch ontwikkelingsplan. En het laatste elementje zijn een aantal tips, gebaseerd ook op onderzoek wat we gedaan hebben in verschillende landen en in verschillende steden, van nou, wat je kan doen, best practices, een aantal voorbeelden om toerisme inderdaad een zegen voor je lokale, regionale of nationale zeg maar economie te maken. Ik ga er snel doorheen door de slides. Ik maak nooit slides. Het lijkt inderdaad net rouwkaartjes. Dus sorry Anouk. Want ik zou er een positieve draai hebben. Maar ik denk dat jullie allemaal ook door de cijfers gelopen hebben. Waarin ook blijkt zeg maar, wat de economische impact is van toerisme. Dus inderdaad, de toeristische vraag die groeide bijna continu. Zeg maar, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. De stijging van de toeristische economie was groter en belangrijker dan die van de economie in het algemeen. En dat maakt het ook dat de economische effecten van de groei onmiskenbaar zijn en dat de toeristische industrie een hoeksteen is geworden van de wereldeconomie. Florence, maar 11% van het inkomen wat verdiend wordt, is een hele brok. Het is, lijkt niet veel, maar het is ontzettend belangrijk en dat maakt dat de toeristische industrie een van de grootste industrieën is van de wereldeconomie. Wat natuurlijk ook zeg maar van belang is dat de groei van toerisme niet alleen maar baten met zich meeneemt. Ik heb het hier over ook de collectieve baten, want ik kijk niet alleen naar de individuele baten in het onderzoek, maar ook juist naar die collectieve baten, maar ook heel veel collectieve kosten. Dat is ook een puntje om straks nog even zeg maar mee te nemen in het policyverhaal. Met andere woorden, zeg maar, voor de pandemie verspreidde het besef dat er ook grenzen aan die toeristische groei zijn en dat het massatoeristische verdienmodel ook zijn beste tijd gehad heeft, werd bijna zeg maar een dooddoener bij ontzettend veel ook beleidsmakers, maar zelfs binnen de toeristische industrie zelf. Al tijdens de pandemie waren we opeens, ik woon zelf in Venetië, 80% minder bezoekers van de ene dag eigenlijk op de andere dag. Nou, dat voel je ook als stad, dat voel je ook als economie. Met andere woorden, we zijn denk ik tijdens de pandemie ons erg bewust geworden, zowel wat betreft de positieve kant ofwel de negatieve kant van dat toeristische verdienmodel. Nou, duurzaam toerisme is inderdaad een alternatief, zeg maar, als je inderdaad kijkt naar waar je nou eigenlijk naartoe zou moeten als bestemming. En ik wil dat even illustreren wat het nou eigenlijk is, dat duurzame toerismemodel. Ik weet dat Amsterdam bijvoorbeeld al mee bezig is met het donutmodel, wat door een economist, Raworth, ontwikkeld is. Ik praat de laatste tijd over de donut destination. En je ziet daar in het midden een gat in die donut. En dat gat is het gat waar een bestemming in zit als ze niet genoeg doen met de toeristische potenties. Als je inderdaad potenties hebt, sociaal-economische ontwikkelingspotenties. Mirjam noemde het daarnet een aantal voorbeelden, Groningen en Drenthe, waar er niks mee gedaan wordt. En die andere, die buitenschil van die donut, is eigenlijk zeg maar daar waar je te veel druk op je bestemming zeg maar aan het leggen bent, waardoor die collectieve kosten eigenlijk zeg maar dusdanig explosief groeien, dat je daar die collectieve baten eigenlijk mee teniet doet. Dus ik zou eigenlijk inderdaad naar zo'n donut destination willen gaan. De kleur is willekeurig gekozen van de donut. Niet duurzame toeristische ontwikkeling. Wiens schuld is dat eigenlijk? Dit is een beetje wat theorie. Ik zie vaak ook in de publieke opiniestukken dat het de schuld is van domme, onopgevoede, niet respectvolle of mindfulle toeristen. Anderen zeggen van het is de schuld van de hebberige, op winstbejag, zeg maar, mikkende toeristische bedrijven. Ik denk dat het niet zo makkelijk kan, ofwel er heel veel voorbeelden zijn van onopgevoede en ja, ook echt schade berokkende toeristen. Er zijn ook heel veel voorbeelden, inderdaad, misschien die multinational waar de burgemeester van Firenze het over heeft, die alleen maar uit zijn op dat winstbejag. Maar ik denk daarentegen dat omdat een bestemming een samenraapsel is van publieke ruimte, van publieke infrastructuur en van publieke voorzieningen, die je niet moeilijk kan vermarkten, dat je bijna, zeg maar, als je niet met een innovatieve, alles breken en doorbrekende strategie komt, dat je dan tegen de tragedy of the commons aanloopt. Dat is een theorie van een milieueconoom en die zegt van nou, er is een onvermijdelijke en een natuurlijke drang van individuen om die publieke goederen, denk aan de terrassen in Amsterdam, om die vanuit een individueel perspectief te benutten en dat ook zeg maar zo explosief en zo intensief mogelijk te doen. Met andere woorden zeg maar, die drang van het individu die tegen die collectieve zeg maar, krachten aanschuurt, die zorgt ervoor dat er altijd of bijna altijd een situatie ontstaat van het gat in die donuts, het ondergebruik van die potenties, of juist een situatie waar je buiten die buitenschil van die donut terechtkomt, met andere woorden waar de collectieve kosten groter zijn dan de collectieve baten. Beide vormen van gebruik, onder- en overgebruik, zijn voorbeelden van niet optimaal, vanuit een sociaal en economisch perspectief, niet optimaal gebruik van die, zeg maar, publieke kansen die je hebt. En met andere woorden, ik denk dat het belangrijk is voor iedereen om te gaan zoeken naar dat optimale gebruik van die toeristische kansen die er liggen. Even door. Dit is even het scenario van na de pandemie. Het is heel duidelijk hè, dat er een enorme daling in het toerisme geweest is in de jaren 2020-2021. Hier staat een typfout. In de lente van 2020 dachten heel veel mensen van nou, die adempauze die we nu krijgen, dat reflectiemoment, zou best wel eens een keertje zeg maar heel positief kunnen uitwerken op die inderdaad, op die niet duurzaamheid, waar heel veel bestemmingen, steden, maar niet alleen steden, kustgebieden mee geconfronteerd werden. Maar als je dan gaat zien inderdaad naar of er inderdaad gekozen is voor een nieuw verdienmodel, dan blijkt het in de zomer van 2020-2021, toen men weer kon gaan reizen en nu ook weer in het begin van 2022, dat we eigenlijk gewoon weer bijna terug zijn in de meeste bestemmingen van de situatie van voor de pandemie. En als we dat nog even doortrekken, dat werd net ook even genoemd, hè, dus we zitten nu weer op het groeipad dat die de United Nations World Tourism Organization voorspeld had in 2015 tot en met 2030, waarin het aantal internationale toeristen zou gaan verdubbelen. Nou, dat heeft nog wel wat gevolgen inderdaad voor de meeste bestemmingen die nu al zeg maar, aan die overcapaciteit aan het geraken zijn. Wat we ook nog verder zien is dat ook van de kwalitatieve veranderingen tijdens de pandemie, dichter bij huis op vakantie bijvoorbeeld, het actiever, het meer open air, minder steden, dat daar weinig van lijkt te blijven plakken. Met andere woorden, zeg maar, die hoop die veel mensen, beleidsmakers, maar ook onderzoekers hadden in de lente van 2020, die hoop is eigenlijk gewoon aan het vervliegen. Die kans die hebben we eigenlijk gewoon gemist. Hoe zorgen we ervoor dat de toerisme inderdaad een zegen wordt of blijft voor een bestemming? Ik denk dat er dan drie punten hier zijn. Ik zie de CEO van Toerisme Vlaanderen die voor een groot gedeelte de elementjes, zeg maar, terugvindt van de Vlaamse strategie, het reizen naar morgen verhaal. Ik denk dat in de eerste instantie elke nieuwe toeristische ontwikkelingsstrategie een strategie moet zijn waar de lokale, de bewoner en de lokale ondernemer op de eerste plaats komt te zijn. Dat zijn de belangrijkste stakeholders van wat voor beleid dan ook. Toerisme doe je inderdaad niet voor de bezoeker, ofwel ook voor de bezoeker. Je doet het niet alleen voor de multinationals die vlak naast je werelderfgoed, zeg maar, een fastfoodtent willen openen, maar je doet het met name om de sociale, economische condities van je lokale bevolking, om de condities voor je ondernemers, om die zo goed en zo groot mogelijk te maken. En met andere woorden, het gaat altijd over de local, de ondernemer en de bewoner. En kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit. En dan denk je niet dat kwaliteit, ik denk dat ook de burgemeester net over, kwaliteit is niet per se iemand die heel veel geld te besteden heeft, maar het gaat inderdaad om mensen die op een bepaalde manier interageren met de bestemming, die er ook voor zorgen dat de overall sociaal-economische footprint positief is. Tweede punt, wat ontzettend belangrijk is, als je inderdaad naar de bestemming kijkt, moeten er systematisch alle collectieve baten en kosten op een rijtje worden gezet. Veel te vaak nog op dit moment kijken bestemmingen alleen naar de werkgelegenheidscijfers en naar de inkomenscijfers. Maar er moet inderdaad een meetkader ontstaan, daar komen we zo nog even op terug, waarin alle verschillende positieve en negatieve effecten, want die positieve effecten moet je natuurlijk niet vergeten, maar je moet daar ook alle negatieve effecten naast zetten, opdat je inderdaad het beleid wat je wil gaan voeren ook de juiste, zeg maar, toon krijgt. Een verdienmodel waarin de toegevoegde waarde in het algemeen veel belangrijker is dan gewin op korte termijn. En gewin dan is niet alleen winst, maar zijn alle, zeg maar, positieve effecten, zeg maar, die je met toerisme kan identificeren. Laatste slide is wat concreter, wat praktischer. Dus ik zou ook wat voorbeelden geven. Als je die strategie op orde hebt, dus alleen en vooral voor je bewoners en voor de lokale ondernemers kijken naar kwaliteit en niet zozeer naar kwantiteit, heb je ook een aantal, zeg maar, hele concrete dingen die je kan doen om van je bestemming iets duurzaams te maken. En dan is, denk ik, het overtoerisme, zoals het tegenwoordig genoemd wordt, toch wel de belangrijkste uitdaging voor de bestemming vandaag. Dus het te veel aan toeristen ten aanzien van wat je eigenlijk als bestemming aan kan. Ik denk dan dat een eerste punt is, we zijn er ook mee aan de slag gegaan, zowel in Vlaanderen, maar ook in Nederland, is dat er een toeristisch meetkader moet komen waarin je inderdaad al die positieve en negatieve aspecten van toerisme op een rijtje kan zetten en die kan kwantificeren, transparant maken. Tweede puntje is dat het belangrijk is dat bestemmingen beseffen dat er een bepaalde grens aan die toeristische ontwikkelingen. Het is bijna een fysieke grens. Wij noemen dat de toeristische draagkracht. En die draagkracht moet een belangrijke indicatie worden voor het toeristisch beleid. Niet zozeer als een, zeg maar, magisch getal waar je onder moet blijven, koet, tegen alle, zeg maar, kosten, maar waar je wel, zeg maar, je beleid richting mee dient te geven. En wat ik in Venetië probeer uit te leggen, is dat het niet zo erg is dat er 10 dagen per jaar 150.000 mensen naar Venetië komen en die hele stad op stel te zetten. Want dat kan een normale stad best aan, die 10 dagen. Maar dat het wel funest is voor de stad dat er in 3/4 van de dagen in Venetië zo'n 15.000 mensen te veel komen ten opzichte van die draagkracht. Want dat stuurt die economie naar een monocultuur die ontzettend kwetsbaar is in momenten als bijvoorbeeld die pandemie. En daar moet je je beleid op focussen. We hebben dan nog wat kleine dingetjes. Ik denk dat het om het, ook het reguleren van die stromen zo democratisch mogelijk te maken, dat je altijd moet gaan voor een reserveringssysteem. Als je het hebt over reguleren van bezoekersstromen. Niet van een stukje stad, niet van een plein of alleen van de musea, maar juist zeg maar, van de bestemming als geheel. Zonder dat je van die bestemming een pretpark maakt. Pretparkmodel kan best wel werken, technologisch gezien. Maar ik denk dat het veel interessanter is om aan zo'n reservering incentives, premies te hangen, dan zeg maar mensen te betuttelen en dingen niet te laten doen. Belangrijk is ook het werken met nieuwe instrumenten van informatie- en communicatietechnologie, ICT, Smart Florence, Smart Venice, Smart Amsterdam, Smart Destination, wat visitors allemaal kunnen doen. Want dat betekent ook dat we van alles en nog wat te weten kunnen komen over bezoekers, om alleen maar hun zeg maar, cellphone te traceren of alle zeg maar, verkopen van kaartjes bij elkaar te stoppen. Je kan daar zo ontzettend veel kennis mee opdoen, dat je daar inderdaad zeg maar, ook je toeristische beleid mee kan verrijken. Zo'n reserveringssysteem werkt bijvoorbeeld erg goed, even terug te komen, want we zijn even vergeten, in een stad als Dubrovnik, waar bijvoorbeeld de wandelingen over de stadsmuren nu alleen op reservering zijn, de stukken. Daar is het ook een soort van een stoplichtensysteem. En ik heb nu door een aantal wat provocerende artikelen in kranten, heel veel Nederlandse voorbeelden ben ik aan het verzamelen van inderdaad zeg maar plaatsen waar men aan reserveringssysteem aan het denken is, over aan het denken is en ook willen in gaan voeren. Laatste stukje is natuurlijk dat prijselement, dat prijssignaal, toeristenbelasting. Ik denk ook hier dat het niet slim is om alleen je kwaliteitsvolle toeristen te belasten zoals dat nu gebeurt met de toeristenbelasting op hotelmiddelen, maar dat het juist goed is. Venetië is daarmee bezig om die slag te maken juist naar die dagtoeristen toe die op dit moment niets bijdragen aan de lokale economie. Met andere woorden, ook daar moet een nieuwe vorm komen van zeg maar belastinginning. En ik heb net ook gehoord even dat het toch allemaal niet even makkelijk is dat op nationaal niveau, zeg maar, niet alle bestemmingen zomaar toestemming kunnen krijgen om inderdaad met tickets of toegangskaartjes of wat dan ook te werken. Maar ik denk wel dat het goed is dat er een nieuwe, ook financiële basis komt om een stad niet alleen leefbaar te houden, maar ook om juist dat erfgoed, zeg maar, om daar continuïteit aan te geven. Mijn laatste opmerking is eigenlijk van, nou, toerisme is eigenlijk veel te belangrijk om aan improvisatie te worden overgelaten, hebben we wel jarenlang gedaan, alleen maar folders drukken, alleen maar mensen uitnodigen om te komen zonder goed na te denken over wat nou de achterliggende doelstellingen waren. Dat gebeurt wel, en daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is een beetje ook de positieve noot in mijn verhaal. Toeristisch beleid, dat is mijn laatste stukje, is veel meer dan alleen toeristisch beleid. In die zin dat het huizenmarktbeleid, het beleid, je mobiliteitsbeleid, al deze zeg maar, verschillende poten, takken in het nationale, regionale en stedelijke beleid hebben een toeristische dimensie. Met andere woorden, zeg maar, moet er rekening gehouden worden met die positieve of negatieve impact die toerisme of dat toerisme heeft op die verschillende dimensies. Pleidooi voor een minister toerisme of een wethouder toerisme is niet altijd even effectief. Het kan best dat er in alle zeg maar, ministerportefeuilles een stukje toerisme komt te zitten. Mobiliteit, Schiphol, de treinen enzovoort. Of dat je inderdaad toch iemand nodig hebt, een minister of een wethouder die zeg maar, aan alle verschillende touwtjes kan trekken en op een gelijkwaardig niveau met de collega's over de toeristische problemen zeg maar, weten te praten. Ik wil het hierbij laten, dacht ik. Dat is mijn zwarte slide. Ik hoop dat het dat het duidelijk was. En dat we ook ontzettend veel vragen dadelijk krijgen in de eerste. De eerste is vooral voor de burgemeester van Firenze. En daarna voor de, zeg maar, de laatste vragenronde, als we allemaal gegeten hebben. Dank jullie wel. APPLAUS